Nou, dank voor de laatste tekst van Psalm 25. Verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Nou, zoals we al gezien hebben, is dit in de serie van drie. Nummer drie. De eerste ging over de bevrijding van het volk onder leiding van Mozes, waarbij Mozes dus het type van Christus was. De tweede ging over het offer en over de Pascha, waarbij het offer een beeld is van Christus. Zo zien we ook die twee lijnen, het oude en het nieuwe verbond. En we hebben het nu, dat is dan de laatste van de drie, les 14 van serie 3, waarbij gesproken wordt over verlossing door kracht. En dat is natuurlijk, of kracht, en dan denk je, ja, welke kracht praten we dan over? En dan wil ik daar een paar teksten lezen met jullie. Dat is, ik lees het hier eigenlijk maar voor vanuit het blad. Maar we kunnen daarna ook de teksten op gaan zoeken natuurlijk. Want het gaat over dat Israël met krachtige hand uitgetrokken werd eigenlijk uit Egypteland. Dus ze werden voorgesteld onder de Mozes om bevrijd te worden. Dat is ook gebeurd. Daarna gingen ze het Pascha vieren en was de verderfengel aan hen voorbij gegaan. En nu gingen ze daadwerkelijk ook het land uit op weg naar het beloofde land. En dat is dus die kracht waarvan staat in Exodus 19 vers 3 en 4... En we kunnen dat wel even lezen, Exodus 19, waarbij die krachtige hand van de Heer besproken wordt. En in het christelijke type, zoals het hier staat, gaan we daar dan op in. Dus je bent in principe verzoend, je bent verlost, je bent uitgeleid vanuit de zonde, zal ik maar zeggen. Maar dan is er ook nog een vorm van gebondenheid, waarbij we mee te maken hebben. En dat is eigenlijk het voorbeeld wat hier voorgeschetst over daadwerkelijk als volk uittrekken en op weg gaan. Dus waarbij die kracht van God getoond wordt in het Bijbelboek Exodus, want Exodus is uittocht, hoofdstuk 19, een paar teksten die hier genoemd worden, vers 3 en 4. En dan lees ik vanaf het begin, in de derde maand, na het uittrekken van de kinderen Israëls uit Egypte, in dezelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï, en ze legden zich in de woestijn. Israël nu legde zich al daar tegenover de berg. En dan, en Mozes klom op tot God. En de Heer riep hem tot hem van de berg, zeggende, aldus zult gij tot de kinderen van Jacob spreken en de kinderen Israël verkondigen. En dan gaat het over die kracht waar we het vanavond over hebben. Gij lieden hebt gezien. Dus het is een terugkijken naar, gij lieden hebt gezien wat ik in Egypte gedaan heb, wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht hebt. Dus hier wordt van die kracht gesproken, we hebben gezien. We kunnen ons nog wel voorstellen dat dus het volk Egypte ernstig leed onder de uittocht, want ze zijn allemaal verdronken, althans het leger van Farao verdronken. En er was kracht Gods bij, want God blies en de wateren weken van Gods wegen en het volk kon er doorgaan. Dus daarmee zagen we een kracht Gods, waarmee hij, en daar wijst hij nu ook op, gij in vers 4, gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Zij hebben dus de Egyptenaren laten verdrinken achter zich. En dan zegt hij, hoe ik u, dus naar Israël toe, op vleugelende aarde gedragen heb en tot mij gebracht hebt. Dus hij beschrijft het als een krachtige vleugel van een arend. We kunnen ons er iets meer voorstellen. Het is de machtigste vogel van het rijk der lucht, zou je kunnen zeggen. Die dus, de koning is de lucht, dus een koninklijk dier. Maar hij deed het met kracht. Nou, en dan wijst de Heer dus op, nu dan, en met andere woorden, als je dit dan weet, indien gij mij naastelijk de stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, enzovoort. En dan krijgen we dat woord. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van mij. Dus dat is, hier komt het heel mooi samen, ook van het vorige les, dat het een uitverkoren volk is, wordt hier genoemd mijn eigendom, uit alle volken. En dan zegt de Bijbel er duidelijk bij, alle volken zijn van mij, maar Israël was daar uitverkoren. En werd met kracht uitgeleid door een uitgestrekte rechterarm. En dat lezen we in Exodus 6, een paar hoofdstukken terug. Dan wordt dat begrip aangehaald. Dus het is om de nadruk te leggen over die kracht, wordt hier ook een begrip genoemd. Dat lezen we in Exodus 6, vanaf vers 6. Gods bevelen aan Mozes staat hierboven. En als ik dan bij vers 6 begin te lezen. En ik zal u lieden tot mijn volk aannemen. Ik zal u tot een God zijn. En gij lieden zult bekennen dat ik de Heere uw God ben. Die u uitleidde van onder de lasten der Egyptenaren. Zegt hij. En dan lezen we nog twee teksten door. En ik zal u lieden brengen in het land waarover ik mijn land opgeheven heb. Dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal u lieden geven tot het erfdeel. En dan, en Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls. Doch zij hoorden naar Mozes niet. Vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Verder sprak de Heer tot Mozes zeggende, ga heen enzovoort tot de farao enzovoort. Dus we zien hier de aankondiging van de uitredding. En de belofte dat ze dus uitgetrokken zullen worden met een sterke arm. Maar ze waren eerst nog onder de invloed van de Egyptenaren en waren, staat hier, dus nog angstig. Maar God zou zich weldra tonen. En we moeten ons ook voorstellen dat dat natuurlijk voor de Israëlieten een geweldige betoning van macht was. Hè? Dat zij eerst onder dat juk van Egypte leden. En toen zij dus onder Mozes uittrokken, ging dat natuurlijk, mag ik het zo zeggen, met donder en geweld. Het ging natuurlijk gruwelijk hard. Elke plaag was een zweepslag. En dat was niet dat Mozes dat deed. Het was ook niet de farao die macht had. Het was God zelf. Dus hij betoonde daar ook zijn macht. En er wordt door de hele Bijbel heel veel teruggewezen naar, ik ben de Heer uw God die uitgeleid heeft. Altijd weer terug. En dit vind ik ook zo'n bijzonder iets. En waarom zeg ik dat? Omdat je ook vandaag de dag zo vaak hoort, God moet wonderen doen en tekenen. Weet je wel? Hij moet zich elke keer maar weer bewijzen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Wij weten wie God is. Hè? Wij weten wat hij daar deed. Wij weten dat hij de Heer Jezus uit de dood deed opstaan. En alle boze machten heeft overwonnen. Dat is toch geloof? Daar geloven we in. En moeten we dan de Heer nog weer vragen om elke keer maar weer te bewijzen hoe belangrijk. Dat weten we nu toch? En je leest ook dat God elke keer hier weer op toe. Hij zegt niet, vraag elke keer maar, dan zal ik weer wat laten zien. Nee, dit was de geboorte van het volk. Dit was de kracht Gods die betoond werd. En daar zouden ze naar kijken. En op grond daarvan zouden ze zijn geboden ook bewaren. Hè? Maar ja, we hebben gezien dat ze menselijk waren, net als wij. En ze waren nog maar koud in de woestijn en ze gingen al in de verkeerde kant op. Maar God betoonde zijn kracht en macht hier. Maar ook aan de andere volken, hè? Want je hoort ook later dat ze onderweg ook in het op weg naar het beloofde land ook verbonden sluiten met volkeren die wisten wie God was. En dachten, nou jongens, laten we maar een beetje te vriend blijven met dat volk. Want als die God van dat volk ons ook nog eronder brengt, dan blijft er van ons ook niks over. Dus ik denk ook dat er in de wereld daaromheen wel bewustzijn was wie die God van Israël was. Nou, daar gaat het eigenlijk over. Die macht en kracht. Het Deuteronomium wordt een vergelijkbare tekst genoemd. Genesis, Exodus, nummer van Deuteronomium. Mozes 5, zeggen de Duitsers. Die hebben de naam Mozes voor de Bijbelboeken. En dan staat er in Deuteronomium 7. En dat is ook weer zo'n mooie betoning van zijn almacht. En dit gaat ook over de aanwijzing van het volk Israëls. In vers 7 begin ik en we vallen weer ergens middenin. De Heer heeft geen lust tot u gehad, nog u verkoren, om uw veelheid boven andere volken. Want gij waart het weinigste van alle volken. Dus hij heeft u niet uitgekozen omdat je zo'n geweldig groot volk was. Want eigenlijk ben je maar een klein volk, zegt hij. Maar omdat de Heer uw lieden lief had. En omdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heer, en dan krijg je dat begrip, met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis uit de hand van farao, de koning van Egypte. Gij zult dan weten dat de Heer uw God, die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt hen die hem lief hebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. Hier vind je ook weer. hier vind je ook weer terug de roep van de psalm die we net lazen, hè, over dat er vertrouwd wordt op een God die getrouw is.
Ja.
Wij hebben als mensen, om ons heen ook mensen, en die vertrouwen we ook soms. En soms dan zijn we goed gelovig en dan blijkt dat het helemaal niet kan. Iemand die is helemaal niet betrouwbaar. En dan zijn we heel erg teleurgesteld. Maar andersom gebeurt ook. Wij zijn ook vaak degene die het antwoord weer teleurstelt. Dus wij zijn niet altijd betrouwbaar. Maar met de Heer God weet je dat hij wel betrouwbaar is. En het vertrouwen op die betrouwbare God, dat is ook vertrouwen op de goede tierenheid Gods. Je weet wat hij belooft. En je wijst hem op zijn beloften. En daar geef je hem al... Nou ja, daar geef je je ook aan over. Je geeft je over aan die God die getrouw is. Dat is wel een hele geruststelling, vind ik. Want als je net over het avondmaal hebt, als je bedenkt dat wij in eenheid zijn gaan vormen met de Heer Jezus Christus, wij zijn één met hem. Hij schaamt ons niet. Hij schaamt zich niet voor ons, om ons broeders te noemen. Want hij zegt, en hij die heiligt, Christus, en zij die geheiligd worden, zijn uit één. Eén. Daar is hij goed voor. En dat is de trouw Gods. Hij zorgt voor zijn lichaam. Hij zorgt voor ons. En dat moet een mens wel heel veel rust geven. En daarom zegt de Heer Jezus ook, kom allen tot mij, die vermoeid en belast bent, want ik geef u rust. Maar dat geeft ook rust, dat je zegt, Heer, ik zie, ik snap er zelf ook helemaal niks van. En het zal wel goed zijn, maar ik vertrouw op u. Het zal wel gaan zoals u wilt. U bent degene die over mij waakt. Hij is trouw, en dat wordt hier ook genoemd, omdat ik trouw ben. De getrouwe God. Mooie term, hè? De getrouwe God die hen uitleidde met een uitgestrekte arm. En die ze niet verkoos omdat ze zo geweldig groot waren. Maar hij had hen lief. En mooi, hè? Hij hield zich aan de eed aan Abraham, Isaac en Jacob uitgesproken. Hij hield zich gewoon aan zijn afspraak. Maar dat is onze God.
Ja, maar dat is toch ook zo?
Dat doet hij nog.
De doop is nog steeds een teken en zegel van het verbond dat hij met ons gesloten heeft. Dat zeg je nog niet, maar ik bedoel, overal werd in de Bijbel iedere keer om een teken gevraagd. Altijd. Van, ik zal waar zijn, maar laten ze dat zien. Hè. En dan inderdaad zegt God op een zeker moment, oké, dan doop ik je en dan ben je in het verbond besloten. Of zeg je, daar heb ik een andere visie.
Ja, broeder, dat is nou juist het verschil van het zaaltje waar u zit nu en de achtergrond die u hebt. En kijk, ook het zaaltje waar we hier zijn, hebben we een doopvond. En daarin wordt juist... op basis van de dood en opstanding van de Heer Jezus, het nieuwe verbond ingeleid, de opstanding van Christus. En daarom zijn wij voor de geloofsdoop. En dat is denk ik het wezenlijke. En dat is ook het nieuwe verbond. Hè? Ja. Dat is de... En nou, daar moeten we nu niet over gaan discussiëren. Nee. Want in wezen, ook al bent u niet volwassen gedoopt, en ben ik het dan toevallig wel, wij zijn sowieso gedoopt in Christus. Sowieso.
Ja, oké, dat is ook zo.
Hè? Dus los van het feit... hebben wij dat water op ons hoofdje gehad of zijn we helemaal ondergegaan? Wij zijn sowieso in hem geborgen en zijn met hem één geworden. Dus dat is ook een doop, hè? Een doop in hem. En wat wij doen dan, dat is onderdompeling, is daar een uitbeelding van dood en opstanding. Mm. En waarvan u haalt is natuurlijk de besnijdenis, het verbond en de vervanging van de besnijdenis door de kinderdoop en dergelijke. Ja, daar zit wel een lijn die verschillend gedacht wordt. Maar het gaat uiteindelijk om ons hart. Wat er hier gebeurt.
Ja, nee, oké. Dus.
En daarom vind ik het ook mooi dat u het zegt, maar daarom ben ik ook heel rustig om het zo in twee lijnen uit te leggen.
Ik ook. He? Ik heb, kijk, weet je, het aardige, of het mooie vond ik altijd, dat je ook als een kind of een man of een vrouw die ouder is, dus dan toch zich van God afwendt, maar gedoopt is, dat dan inderdaad dus een beroep op dat verbond, op dat teken kan worden gedaan. Vanwege het feit dat hij zich dus trouw heeft betoond, ook in de geschiedenis. En dus dan zeg je van, oké, waarom houdt u hem niet vast, hè, op die vrouw? Dat is best mijn opvatting.
Ja.
Maar goed, dat is misschien dus verschillend met datgene wat jij...
Nou ja, het is sowieso, even heel kort gezegd, dat ik er wel anders over denk. Omdat ik denk, het begint bij de wedergeboorte. En als uitbeelding daarvan laat onze doop zien wat er gebeurd is. En dan kom je met iets moeilijks van de veronderstelde wedergeboorte van een kind. Want heeft een kind dan ook soms gekozen voor de Heer?
Oh, dat wedergeboren zijn. Nee, daar heb ik het niet over. Okay.
Nee. Nee, nou goed. Zullen we even verder gaan met de tekst? Want dan kunnen we er altijd nog even over hebben. We hadden het dus over de krachtige hand. Het op vleugelen de arenden dragen. De sterke hand waarmee ze uitgevoerd en verlost werden. En het feit dat God trouw is. En in de psalmen, psalm 77 vers 16, ik sla er dus één over, wil ik daar nog heen gaan. Psalm 77 vers 16. Omdat wij vanavond in de voorbereiding, in de inleiding, mijn money al bepaald werden bij de psalmen, vind ik het wel mooi om David hier ook nog te laten spreken. Want ik denk dat het een psalm van David is. Die heeft er zo'n 90 geschreven en we zijn nog steeds onder de 100. Dus. Maar er staat niet van David, het staat van Asaf. Sorry.
Wie was dat?
Asaf staat er, een psalm van Asaf. Ja. Dus niet van David.
Nee. Dat is zo mooi.
Ja, we lezen en er staat boven aanvechtingen der gelovigen en troostrijke herinneringen. Nou, dat is mooi. Want waarschijnlijk gaat het hier ook over de achtergrond van het volk. En dan wordt verwezen naar vers 16. Gij, zegt de psalmist, gij hebt uw volk door uw arm verlost. De kinderen van Jacob en van Jozef, Sela. De wateren zagen u, o God, mooi, mooi gezegd, de wateren zagen u. De wateren zagen u, ze beefden, ook waren de afgronden beroerd. Prachtige, dat is echt dichtelijk, hè? Je ziet het, we weten dat God blies. Maar hier staat dat ze gewoon bang waren. Dat is natuurlijk overdraaglijk ook zo, want ze werden ondergeschikt aan de machtige hand van God. En nu denk ik dan ook, zou het kunnen, en kijk, de Heer Jezus is in alles altijd de Heer. Jehovah is de Heer Jezus Christus in het, is in wezen altijd degene die de plannen Gods uitvoert. Hè? En het kan ook heel goed wezen dat op deze manier ook een uitbeelding gegeven wordt van de werken van de Heer al in het Oude Testament. Dat God, wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken, maar dat de uitvoerende macht Gods, ook wanneer God zich toont, zien we de Heer Jezus, dat die arm, dat het ook betekent door die persoon, door die kracht Gods. En dan hebben we het over Christus. Zie je dat?
Ja.
Mooi, hè? Hij was hier nog niet Christus, zou je kunnen zeggen, want hij was hier nog niet de gezalfde. Maar hij was wel God, altijd. Dus stel je eens voor dat dat ermee bedoeld wordt. Dat, en dan krijg je er ook meer beeld bij, hè? Dus dat God in zijn uitvoerende kracht, die wij nu kennen als de Heer Jezus Christus, de Almachtige Christus, dat hij dus een uitvoerende kracht had en dat dat hier getoond wordt door die arm. Het is als ware iemand die jou vertegenwoordigt. De arm der wet zeggen we toch ook wel eens?
Ja.
Wij zeggen wel de arm der wet, ja, dat is
zeker.
Ik zie geen arm in een politieagent, maar hij wordt toch genoemd de arm der wet. Het is net, er is een wet en de uitvoerder daarvan, die zie je dan voorbij komen op die politiemotor. De arm der wet rijdt daar. Die heeft mij bekeurd of die heeft iemand aangehouden. Het geeft meer beeld van hoe God werkt. Hij werkt door middel van zijn zoon, door de kracht van degene die uit alles blijkt trouw te zijn aan zijn vader en uitvoert wat hem gezegd wordt. Gij hebt uw volk door uw arm verlost. En wij zijn ook verlosten door Christus.
Ja, maar dat is mijn punt. Hè? Want ik vind dat begrip verlossing en het begrip bevrijding verwarrend hier. Hm. Want ik bedoel, verlossing zie ik in geestelijke zin. We zijn verlost. Terwijl inderdaad in heel veel tekstgedeeltes het gaat over de materiële hoedanigheid van God die het volk een weg baant door de Rode Zee. Dus die twee dingen die lopen volgens mij, dat begrip verlossing en dat begrip bevrijding, dat loopt ook in de schets door elkaar.
Ja,
ik zie er ook als twee sporen.
We komen er misschien nog op als we de teksten doorlezen, ja. Want helemaal aan het einde wordt hier genoemd, ik kan er wel in naar heen gaan, de gelovige wordt bevrijd van de aanwezigheid der zonden bij de wederkomst van Christus.
Ja.
Maar hij is nog niet helemaal vrij van die zonden. Dus dan wordt hij werkelijk bevrijd. Maar God heeft ons al wel verlost van de dood, van de zonde en van de wet. Dus er is iets wat al tot stand gebracht is. En er is iets waar we nog in leven, ook in. En ik denk dat een gelovige steeds meer moet komen in het bewustzijn van dat hij een bevrijde zondaar is. Dat hij vrij is. En daar gaat het hier ook over, want dat is bij die opmerking, heb ik geleerd, maar daar komen we straks nog op. De twee, ik kan het wel noemen, het daarvoor houden is eenvoudig geloven. Daar begint het mee. Houd het dan voor dat gij wel dood zijt, voor de zonde, weet je wel, maar enzovoort. Dus het ervoor houden, dat is eigenlijk wat in principe zo gebeurt. Ook al heb je een slechte dag in je relatie, in je huwelijk, je bent wel getrouwd. Houd het er dan voor. en valt er weer op terug, weet je wel. Maar op dat moment voelt het niet als een huwelijk. Maar je staat verder. De andere twee factoren zijn beslissing van de wil. Niet dat wij door onze wil van de zonde bevrijd kunnen worden, maar het plaatst ons aan Gods zijde en tegenover onze natuurlijke neigingen.
Ja.
Wat hij hier eigenlijk zegt is, je bent juridisch vrij, maar in de praktijk struikel je voortdurend. Dus om je onder die wil van God te stellen, onder de bewuste keuze, ik wil de Heer dienen, maak je als het ware los van die achtergrond. Mm. En kom je meer in die bevrijding te staan.
Maar er staat hier in de schrift, dat zal hij dus niet over u weersen.
Ja, precies.
Die zonde, hè? Dat is, hij is er wel, maar...
Juist, het verschil tussen zonde doen een keer of de zonde heersen, er zit een wezenlijk verschil in. Ja. En dat bepaalt ook voor ons, denk ik, het gevoel van bevrijding.
Mm.
En ergens, ik weet niet precies waar, misschien in het begin van de Korinthebrief, kunnen we misschien nog heen. Daar staat ook dat wij ook, we zijn verlost, maar we worden ook nog weer verlost.
Ja.
Dat is een voortdurend proces.
Ik zie dan die voetwassing voor me.
Ja.
Peter zei, de Heer zei tegen Peter, gij zijt geheel rein.
Ja.
Maar ja, toch lopen we dagelijks nog die vuile voeten op.
Dat is het punt ook, ja. Dat, in wezen ben je rein, maar doordat je die zonde doet, zeg maar, voel je belast.
We zijn ons verlast van de zonde natuur, maar we zijn nog steeds die zonde.
Ja, maar hij gaat hier straks ook nog wel op in, hoor.
Ja.
Zeker. Ik weet niet of het al in de gegeven staat. Nou. Misschien vind ik het nog. Ja, maar er staat ook zeg maar een voortzetting van. Het is een begin.
Hmm.
En vervolgens moet ons praktische leven er ook van doorleefd worden en door bevrijd worden in de praktische zin. Dat we niet weer terugvallen. Dat is
een, zijn.
Ja. En ik denk ook dat hier de schrijver er ook wel op komt. Dus we hadden het over de grootheid van God. We hebben de psalm gelezen, psalm 77, vers 16. Dat hij zijn volk door uw arm verlost heeft, uw volk. Waarbij ik dacht van, nou, vergelijk het eens met dat die arm de persoon is van Christus, hè, de verlosser. Dan begrijp je ook dat het niet maar zo'n vaag iets is, maar dat het ook echt iemand is die een opdracht uitvoert in de opdracht van God, hè. En dan hebben we het over de christelijke type. Dus nu hebben we eerst Israël gehad. Het volk wat geliefd was. Het volk wat uitverkoren was. Het volk wat verzoend is door de zonden. Paaslam. En nu ook daadwerkelijk door kracht verlost is op weg naar het beloofde land. En dan hebben we de type in de christelijke type staat hier. De verbondenheid, vers 1 of punt 1. De gebondenheid van de geredde ziel. Dus er staat in vers 14 en 15 van Romeinen 7. Kunnen we wel even heen gaan, want de Romeinen gaat daar natuurlijk heel veel over. Over aan de ene kant de juridische kant, dus eigenlijk hoe God het gedaan heeft voor ons. Aan de andere kant de strijd die Paulus had met die zonde en met die dingen die hij eigenlijk helemaal niet wil, maar die hij dan toch maar deed. Dus die strijd.
Ja.
En dan lezen wij in Romeinen, eerst 14 en 15, over het gebonden zijn van de geredde ziel. 14 en 15.
Ja, van hoofdstuk 7.
Ja, Romeinen 7. En dan begin ik maar in 13, want daar begint het stukje. En dat heet de inwendige strijd. We hebben het over strijd. Van de verloste zondaar is er toch schijnbaar strijd. Daar gaat het over. En dan komen we nu, hoor. En dan zegt hij, is dan het goede mijn dood geworden? En dat gaat over de wet, want daar is vers 12 gebleven. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede, dus die werd mijn dood geworden, want hij is uiteindelijk gestorven door Christus. Dan staat het, dat zijn verre. De zonde is in mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Dus de wet heeft het kwade door mij aangewezen. En wees mij ook gelijk op de verlossing. Werkende door mij het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Dus door dat gebod werd het benadrukt dat de mens een zondaar is. Maar, en dan gaat vers 14 verder, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja, die wet staat op een heel hoog niveau en die verwacht dat die mens daar wel aan kan voldoen, maar die wet zegt, ik eis dit van je, maar vervolgens heb ik als vlees, ben ik vleeselijk, dat is dus van een niveau wat die wet nooit kan volbrengen, en verkocht onder de zonde. Dus je ziet dat dat die hopeloosheid met zich meegeeft. Dat vleeslijke kan nooit die wet voldoen, dat lukt niet. Dat is de beperking. De beperking zit in het vleeslijke. En dan zegt hij vers 15, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. En hetgeen ik wil, dat doe ik niet. En hetgeen ik haat, dat doe ik. Met andere woorden, ik ben wedergeboren. Ik heb het bewustzijn dat ik de Heer Jezus wil dienen. Ik heb ook zijn leven ontvangen en ook de liefde. En ondanks dat zie ik in mijn leven, in mijn wezen, dat van alles fout gaat. Hoe kan dat nou? Dat is dus die discrepantie. Dus het bewustzijn en de wens, ik wil het goede doen.
De geest.
De geest, dank je.
En dan het vlees.
En het vlees, dat kan niet meekomen, zal ik maar zeggen. Of dat wordt elke keer weer getriggerd om zonden te doen. Of wat dan ook. En ergens anders zegt hij ook, wie zal mij ervan verlossen?
Ik en een mens.
Ja.
Maar dat is wel een scherp vers. Heel scherp.
Ja.
Want dat haat ik, zegt iets.
Ja, hij haat het.
Ja. Heel scherp.
Wat hij dus aan zonden doet, dat haat hij. Ik lees het nog een keer, want wij weten, vers 14, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja. Verkocht onder de zonde.
Ja, dat gaat heel veel.
Uit de aarde uit.
Ja, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, met zijn verstand, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Dat is eigenlijk, als je eerlijk bent, niet bevrijdend. Dat is bedroevend. Dat is deprimerend. Vers 16. En indien ik hetgene doe wat ik niet wil, let op. Dus ik doe mijn lichaam, zou ik maar zeggen, wat ik niet in toon kan houden. Want hetgeen ik doe dat ik niet wil, gaat dus buiten mijn wens om. Als een soort reflex. Je slaat op je knieën en je knie schiet omhoog. Dat wil je me niet. Maar met dat je hem omhoog schiet, dan heb je alweer een hekel aan. Die reflex. Je denkt er niet over na om te gaan zondigen, maar het gaat gewoon. Mag ik het noemen reflex? Het is iets wat je niet kunt beheersen.
En hieraan, als je ook in de catechismus ontleent, de mededeling die altijd heel erg schrikachtig is, van ik ben geneigd dus niet alleen God, maar ook de naaste te haten, staat in de catechismus. Ja. Van nature dus staat daarvoor.
Ja.
Ik weet niet of je daar in de
misschien komt het hier wel uit. Ja,
dat is hieraan ontleend.
Ik begrijp, als het hieraan ontleent, in die catechismus. Ja, ik vind die catechismus, ja. Ik doe dan hetzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Leuk, hè?
Nee. Ja,
hij zegt eigenlijk, die overtreding, dat moet je nu niet bij mij zijn.
Ah, nee.
Maar de Heer die ziet dus blijkbaar dat niet meer, althans, wij hebben er wel een hekel aan en wij zitten er wel mee. En daar zit denk ik de kern. Maar voor God die dat in het graf heeft ondergedompeld en gezegd heeft, ik neem er afscheid van. En we komen er misschien straks nog op, houdt het er dan voor.
Ja.
Hij dus... Je bent, laten we zeggen, nou, eerdaags, dan gaat hij iemand onder water en dan hebben we het feest dat de jongen zijn leven heeft afgelegd bij het kruis van Golgotha. En het weer aangenomen heeft, het nieuwe leven van Christus. Dat is dood en opstanding, laten we dat dan zien. En we schrijven de datum op dat hij gestorven is, dat vlees. Dan mag je die datum, daar mag je het voor houden. En vervolgens gaat die persoon de wereld weer in. En het gaat net zo fout als voor die tijd, maar er is iets gebeurd. Juridisch heeft hij gewoon iemand laten betalen voor die zonde die hij deed en die hij nog ging doen. En toen hij daar last van kreeg onderweg, toen zei de persoon die hem vrijkocht, namelijk het lam God, die zei, weet je wat ik dan doe? Dan was ik jou de voeten en dan kun je weer verder. Want dan ben je tenminste weer van die ellendige gewetensvraag af. En daarom heet het ook dat hij onze gewetens reinigt. Dus nadat je opstond uit het watergraf ging je de wereld in en nog geen 5 minuten later ging het alweer fout. Toen zei hij, ja, maar dan moet je niet bij mij wezen, want daar lig ik.
Yeah.
En als je er dan toch last van krijgt, en dat krijg je, dan mag je altijd nog weer naar de Heer. En dat noemt de Bijbel, mijn genade is u genoeg. Ja, dat is heel bijzonder.
Heel
en daarom zeggen ze ook zo vaak, als je volwassen gedoopt bent, dan begint het pas.
Absoluut.
Dan zeggen ze, de strijd begint dan pas.
Ja. Ja, het hele leven.
Maar zullen we dat stukjes doorlezen, want dan wordt het vanzelf duidelijker. Ik begin nog even in vers 16, want daar hadden we het over. Want hetgeen ik doe, dat doe ik niet. Oh sorry, dat ik niet wil, dan stem ik de wet toe. Dus indien ik datgene doe wat ik niet wil, zo stem ik de wet toe. Met andere woorden, want de wet is goed, staat er ook.
Ja.
Dat zijn goeders. Dus die wet, die zegt je mag niet dit en je mag niet dat. En ik zeg ja, dat klopt ook. Maar ja, ik kan het niet. Dan doe ik, dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Hij heeft daar dus afstand van genomen. Kijk, en doordat hij er afstand van nam, en Christus heeft zich daarmee verdisconteerd, want hij is aan mij, hij heeft het plaatsvervangend voor mij die zonde gedragen en de dood ondergaan. Ik heb afstand van mij genomen, ik heb mijn leven afgelegd, dat wordt hier straks ook nog genoemd, afleggen van. Maar de zonde die in me woont, want ik weet, vers 18, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is bij mij, maar het goede uitwerken kan ik niet. Dus hij benadrukt zijn tekortkoming. Ja. En hij benadrukt ook daarmee dat hij daar afstand van doet. Want hij wil het niet meer, maar hij doet het wel. Hij geeft ook toe dat hij het wel doet. Dus zeggen dat je dus geen zonde meer doet, dat is onzin. Dan ben je leugenaar, zegt Johannes. Die ja, zegt dat er niet meer zonde.
Ook. Ja, er zijn die dat zeggen.
Ja, ik weet het. Maar nu zie je dus hoe je het... Kijk, waar heb je het dan over? Heb je het dan over het nieuwe leven of het oude leven? Als je nou zegt het nieuwe leven zondigt niet, dan zeg ik, ja, dat kan ook niet zondigen. Maar daar hebben we het hier niet over. We hebben het over het vlees.
Je hebt gelijk, helemaal.
Dan zegt hij vers 19, want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. De Heer geeft mij het verlangen om hem te dienen, om elkaar lief te hebben. Maar dat is zo lastig. Is zo moeilijk. Dus het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat blijft gelukkig niet zo, want ik zie daar voor gelovigen wel een groei in. Dat is toch ook, je gaat steeds meer groeien. Dat is de bedoeling ook. En dan gaat hij verder. Indien ik hetgene doe wat ik niet wil, zo doe ik hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Kijk, en als iemand dan zegt, ik doe het niet meer, dan is het maar net aan hoe je het leest. Want je hebt er namelijk afstand van genomen. En je zegt, ik doe het niet. Nee, wie niet? Nee, ik niet. Mijn nieuwe wil doet het niet. Maar ja, dat vlees doet het nog steeds. Zo vind ik dan deze wet in mij. En hij vat het zo samen. Als ik het goede wil, is het kwade bij mij aanwezig. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar, vers 23, ik zie een andere wet, een andere kracht. Wat is het? In mijn leden... Ja, die voert strijd tegen de wet van mijn gemoed. En die houdt mij gevangen onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? En dan dus uit dat lichaam des doods, waar die dus nog in wandelt en woont. En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan. Ik zelf dien wel met het gemoed, met mijn verstand, de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Gewoon enorm dapper. Om dat zo te zeggen, van Paulus.
Ja, hè?
Ja, vind ik. Geweldig.
Maakt ook meteen helder dat die verlossing van het lichaam dus nog niet is gebeurd. We zijn wel verlost naar de geest, ja, hè? Ja, die dat nieuwe leven is begonnen. Die nieuwe wandel is begonnen. Maar juist, dat lichaam is nog niet verlost.
Ik moest ook zo denken aan de tekst uit Petrus. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat ze de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden. Dan dat ze, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. En dan zegt hij van, nou ja, wat hun overkomen is een waar spreekwoord dat zegt, de hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel.
Ja.
En gewassen zich naar het rondwendelen in hoeders. Dus dat kan dan toch, dat je dan toch weer af kunt vallen.
Ja, ik vind het wel een lastige, want ik zoek het dan liever in het verloren gaan van het loon. Hè, want ja, als je dan alleen maar gebouwd hebt met hooi, ho, stro of stoppel. Kijk, de wedergeboorte is toch nieuw leven in u en mij. En mijn vriend zei ooit, God pleegt geen abortus. Hoe die dat bedoelt, snap je wel. Hij neemt het leven niet weg. Maar dat het feit dat iemand verloren is, dat zou ook kunnen betekenen, en dat denk ik veel meer, dat zijn leven voor God geen waarde heeft gehad na zijn opstanding. Toen hij tot geloof kwam, was het de bedoeling dat hij God liet werken in zijn leven en loon zou krijgen. Maar toen hij daar afstand van nam en zei, ik geef mijn portie aan Vicky, Esau, kreeg hij nooit dat loon. En was zijn leven voor God als verloren. Want het was niet alleen de bekering en de wedergeboorte, maar daar begon het pas mee. Want hij kwam nooit tot dat doel. En zo'n leven mag je ook als verloren beschouwen. Dat is net als dat ik een mooie opleiding doe voor een huisartsenpraktijk. Bijvoorbeeld. En mijn moeder heeft dat betaald en mijn vader. En die heeft een duur. En dat heb ik dan. En krijg de diploma. En vervolgens word ik, ik ga aan de alcohol en ik neem helemaal afstand van. Dan is mijn diploma, dat is verloren. Maar dat was, de bedoeling was dat ik dat ging uitvoeren. En dat ik voor mijn patiënten er was. En dat ik gewoon steeds beter werd. En dat ze zeiden, nou, toen ik stopte, ja, die man is toen begonnen en toen gestopt. Maar het heeft in ieder geval een resultaat gehad. Hij heeft mensen kunnen helpen. En in het niveau van de Heer. Dat de Heer kan zeggen, volgens de talenten, de ponden, moet ik zeggen. Getrouwe knecht, zegt hij. Je was over weinig, was je maar trouw, maar ik zal je over veel zetten. En dan noemt hij erbij zoveel steden of zoveel steden. Dus de bedoeling is niet dat we wedergeboren worden alleen. Het gaat erom dat we dienstbaar zijn voor de Heer. En dat is, denk ik, een volwaardig leven. Maar een verloren leven, ja, dat is die hond. Dus de vraag is, moet je als verloren beschouwen dat hij de hel ingaat, als je dat bedoelt? Of moet je zien dat hij naakt is voor Christus?
Ik denk dat.
En dat is voor mij de meest troostvolle gedachte, zus. Ja, ja. Want ik hoop toch dat zo iemand dan niet alsnog verloren gaat in de zin van...
De hel.
Dat is zo... Ik begrijp dat het verloren zijn meer is... Het heeft totaal geen zin gehad dat de Heer Jezus voor jou stierf.
Ja. Nou ja, ik moest daar zo aan denken. Ja. Ja. Kwam die tekst.
Maar ik hoop dat je er wat aan hebt aan het antwoord.
Ja.
De vraag is hoe wij bouwen op het fundament Christus. Dus houdt hoe eerst zo of met kostelijke edelstenen. Goud, zilver en kostelijke edelstenen.
Ja. We zullen ons bij de tekst houden. Want we hebben nu dat eerste gedeelte, dat eerste punt van het christelijke type, dat ook wij dus in principe zijn verzoend. We zijn zogezegd gerechtvaardigd. Maar blijkbaar hebben wij nog last van die menselijke zonden, hè, dat vlees. Dus moet er nog iets gebeuren. En daar gaat het over in dit stukje, dat gebeurt door de kracht Gods.
Ja, duidelijk.
Dat is eigenlijk de intentie van de uitspraak van dit gedeelte.
Dat is goed.
De kracht Gods. En dan gaan we naar Romeinen 6. We waren er vlakbij. Dan staat er in vers 1 en 2. Dus we hebben nu gezien dat er een strijd is in ons leven. En dat Paulus zegt dat hij een ellendig mens is. En die vraagt zich af, hoe word ik daar nou toch van verlost? En in hoofdstuk 6. Dan schakelt hij dus nog weer terug. Want het gaat over de verlossing van de macht der zonde door de kracht Gods. Vers 1 en 2, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meer worden? En dan zegt hij, dat zijn verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelfde leven? Of weet gij dat niet, en dan komt het voorbij, dat zoveel als in de Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij dan zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid des vaders, en dan komt hij, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben geboren door de geest, en nou verwacht Jezus van mij dat ik hem volg en ga wandelen door die geest. En dat is natuurlijk de uitdaging. Want daarvan zegt Paulus, dus in hoofdstuk 7, ja, dat lukt me steeds maar niet, want ik krijg elke keer die dingen die ik niet wil doen. En hier gaat het over wandelen. Dus op een gegeven moment moeten wij gaan wandelen. Want het bewustzijn is er. He? Weet gij niet, vers 3, dat zoveel in Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dus wij zijn gestorven met hem, door geloof. En ook zijn we opgewekt om in nieuwheid des levens te wandelen, vers 4. En dan verklaart hij dat nog, want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen we dat ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Maar ondertussen moeten we nog wandelen, zegt hij net.
Ja.
En dat is de strijd. Maar dat is voortdurend proces waarmee hij ons wil losmaken van onze vleeslijke begeerten, zeg maar. Van datgene waar wij onder verkocht waren en waar we slaaf van waren. Want we zijn vrijgekocht om hem te dienen. En dan komt de wil. Dan komt de wil. Kijk wat hij dan zegt in vers 14. Dan komt het over de wil. Dan begin ik in vers 13. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden. Als uit de doden levend geworden. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. En dan zegt hij, want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, daar zijn we immers voor gestorven, maar onder de genade. En dan zegt hij in vers 17 een heel mooi woord. Maar goden zijn dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart voor uw bekering, voor uw wedergeboorte. U was wel een zondaar, maar dat gij nu van harte, zie dat? Van harte.
Dus, met je hart.
Ja, met je zachtmoedige hart, zo gezegd. Gehoorzaam geworden zijt tot het voorbeeld der leer dat welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt van de zonde zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Het is een proces. En Jezus Christus heeft toch zijn leven in ons hart gelegd. En de liefde Gods dringt ons. Dus daar is een begin gekomen. En nou moeten wij hem van harte volgen. En dat is toch ook een duidelijke keus. Een bewuste keus. Dien je Jezus of dien je weer de wet? Ja, maar dat kan niet, want je bent dood voor de wet. Nou, laat het dan ook zo. En dan kom je dus tot het wandelen. Je staat als het ware op en nu ga je wandelen. En in hoofdstuk 11 of 12, dan gaat het over die wandel en over die praktijk. En nu komt het eigenlijk dichterbij. Want, zegt hij, ik bid u dan, broeders, ik zeg Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen, dus over de genade Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welgevallige offerander. Hij zegt, welke is uw redelijke godsdienst? Dus de dienst aan God is nu dat je je lichaam stelt aan hem. Dat is een keuze, hè? Dat moet je dus doen met je wil, van harte. En dan zegt hij, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar, en daar komt hij, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En dan opdat gij moogt beproeven, dus gaandeweg ontdekken, beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil zijn van God. Dus het is een ontdekkingsreis. Het is wandelen met de Heer. Het is loskomen van Egypte. Het is in zijn kracht wandelen. En het is je richten op de bediening die de Heer voor je heeft in alle ootmoed. En dat gaat al zoekende, want het staat hier. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dat staat er dus van tevoren niet voor je uitgestippeld. En ik persoonlijk heb ontdekt dat ik soms denk, oh, dat betekent zeker dit, Bijbelstudie geeft daarin. En ik sta daar nog niet op of ik kom al iemand tegen en daar begint het vlees alweer te roepen. Dan denk ik, ja, ik kan wel denken dat ik daarheen moet, maar ik moet ook dit nog, weet je. Dus het is ook, die wandel is volledig vrijkomen eigenlijk van dat juk. En helemaal in die vrijkomen, dus het is niet alleen maar die taak doen, maar het is ook je hele levenswandel, toch? Het gaat toch om het praktische leven. Dus je hoeft je niet alleen maar te richten op die mooie taak die je om 7:30 moet verrichten. Nee, een uur geleden gold dat ook al voor mij als gelovige. En 2 uur geleden ook. En 3 uur geleden ook. En ook gisteren. Dus je hele leven, staat hier toch? Dat u leven stelt, lichaam stelt tot een leven, de heilige Gode welbare offerander. Dit is in mijn beleving je hele leven. En er kan van alles bij zitten. Maar je dient Jezus met je hele lichaam. Met je wedergeboorte, ja. En dat doe je met de wil.
Ja, dat vind ik hier ook zo mooi staan in dat tweede vers dat je las. Je wordt veranderd door de vernieuwing van je gemoed. Hier word je veranderd. Ja, niet door te strijden tegen dat vlees en tegen dat lichaam. Maar je te richten op de geestelijke zaken. En dan wordt je gemoed vernieuwd. Dat kan je helemaal niet zelf, maar dat gebeurt dan.
En dan word je zachtmoedig.
Ja.
En dan zegt hij in vers 2, in hoofdstukje 2, dus hebben we Romeinen gelezen en nu als extra nog Romeinen 12, vers 1 en 2. Maar dan zegt hij bij een opmerking, bij de methode van de bevrijding, boven die opmerking bedoel ik, De wil om bevrijd te worden moet aanwezig zijn, zegt hij. En bevrijd waarvan? Nou ja, van dat vlees, van de zon, van datgene waar je, wat doet wat jij niet wil, daarvan. Dus het begint met de wil. En dan zijn er drie factoren. Volgens Romeinen 6, vers 11 en 13. Romeinen 6, vers 11 en 13. Dat hebben we net gelezen. Maar hij ziet er dus drie stappen in. In de eerste plaats, ik begin in hoofdstuk 6, vers 11. Ik lees dus eerst die drie teksten. Alzo ook gij lieden, houd het ervoor. Punt 1, houd het ervoor. Je ziet het niet, je maakt een rode puinhoop van. Het is hopeloos met je, maar ga eerst maar vanuit dat het zo is. Je hebt je oprecht aan de Heer Jezus toevertrouwd. Je bent wedergeboren, dus houd het ervoor dat je der zonde dood bent, maar God levend in Christus Jezus onze Heer. Houd het ervoor. Sta daarin, in die wel. En dan zegt hij, vers 12, dat de zonde niet heersen, komt weer dat heersen, in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheid en deszelfde lichaams. Dus zorg ervoor dat je niet beheerst wordt. Nou, als je krachtig wilt de Heer Jezus volgen, dan past daar geen slavernij van de zonde bij. Dat kan nooit.
Nee.
Daar ben je van verlost.
Nee, dat staat er niet keurig in.
Ja. En dan gaan we verder. Vers 13. En dan kom je in de praktijk. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen de ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. En dat is die wandel, dat is het actieve. Dus eerst in je kop zeg je van, nou, het kan wel allemaal fout wezen, maar toch ben ik eerlijk. Heb ik geknield bij het kruis van Jezus, het is oprecht geweest. En ik wil maar één ding, Jezus volgen. Dan zie ik af van al het heersen van de zonde. Ik wil daar gewoon, dat wil ik niet meer. En dan ga je ook wandelen. En dan ga je onderweg kijken van, wat wil de Heer van mij? En dan kom je heel snel je buurman tegen, of die, en dan gaat allemaal fout en dan vraag je hem, wilt u ermee helpen? En dan gaan dingen toch actief veranderen. Omdat hij wil.
Ja.
Daar is hij in geboren. En dat lichaam moet van langzamerhand steeds minder worden.
Je zou goed doen door in zo'n serie lezing over Romeinenbrief te houden. Dat is een heel belangrijke brief. Voor mij tenminste hoor.
Nou, dat kan altijd nog.
Nou ja, later. Ik heb nu zitten over de toekomst. Maar...
maar hij hoort ook bij de eerste brief die heel vaak behandeld wordt, hè, in bijbelstudies. Ja.
De Romeinen.
Ja, omdat daar die
dit thuis.
Ja, de bestaande beginselen.
Ja, de hele serie heeft die ja. Hele Romeinenbrief.
Nou, de handelingen.
Ik versta het niet hoor. Wat zei je?
Ik zei, op internet, YouTube, Jacques Brunt, Romeinenbrief.
Ja.
Dat heeft hij hoofdstuk voor hoofdstuk helemaal.
Dus wie doet dat ook best?
Jacques Brunt.
Dat is een broeder.
Oh ja, die ken ik niet. Nee, okay.
Maar hier staat er dus in. Je moet er eerst voor houden. Oké, je voelt het niet, maar ik heb oprecht mijn zonde beleden. Ik heb oprecht mijn geknield bij de Heer Jezus. En dan luistert hij. En dan staat er in Efeze, na dat geloof, je bent tot wedergeboorte gekomen. Nadat je het woord waar het geloofd hebt, gehoord hebt eerst en dan geloofd hebt. Dus je vertrouwt de Heer. En dan zie je af van het heersen van de zonde, dat is omdat je ook wilt dienen. En dan zegt hij, dan moet je je leden, je hele lichaam, niet stellen onder de zonde, maar stellen onder de gerechtigheid. En dat zijn de dingen die God door je heen werkt. Want dat, zegt de Filippenzenbrief, dat hij het willen en het werken in ons werkt. Dus je mag ervan uitgaan dat als Jezus in je woont, dat hij ook die werken in jou gaat leggen. Dat hij dat verlangen in je legt. En dan moeten we ook niet voor de troep maar uitlopen. Maar dan mag je hem ook gewoon volgen, want het is volgen.
Is dat niet de kracht God?
Ja, en dat is het in de kracht God. Ja.
Want dat vind ik zo mooi in de Romeinen 1.
Ja.
Van de vers 16, dat is de hoofdgedachte van de brief.
Oh ja.
1 vers 16. Want de schaamheid is van de evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods, de zaligheid.
Ja.
En ieder die gelooft, eerst de Jood en dan de Griek.
Ja.
Want in de rechtvaardigheid Gods werd in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof.
Ja, met een geloof. Ja. Het is ook het evangelie en ook het woord zelf is een kracht Gods.
Ja.
Dus dat woord wat wij nu lezen en bestuderen, dat gaat in onze werk doen. Leer de Bijbel. Het is het woord Gods, toch?
Ja, oké, vind ik ook.
Over de rechtvaardigheid.
Want Petrus zegt dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Juist, kunnen we lezen. Dat is een kracht. In Petrus, de tweede Petrusbrief, staat dat. Ik heb het al wel vaker gelezen. De tweede Petrusbrief vertelt ook over, dat kun je zo naastleggen in mijn beleving, wat dan die werking in ons leven is.
2 Petrus?
Oh, 1 Petrus. 1 Petrus, sorry. 1 Petrus 1 vers 25.
Ja.
1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit... Dat is wedergeboren, dat is ook een kracht. Dat is ook een werking. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is dus ook een kracht Gods. Het is heel belangrijk om het woord te bestuderen. En het ook te geloven. En het ruimte te geven in je leven. De Bijbel zegt toch ook in de Psalmen, uw woord overdenken bij dag en bij nacht. Het is het ook het verwerken van de dingen. Door het redeneren, het overdenken. Wat heb ik nou gelezen? Wat betekent dat nu voor me? Waar richt ik mij op? En daardoor worden wij veranderd, hè, van gemoed, Romeinen 12. Dus we moeten ook veranderd worden van gedachten, door het woord.
Dat kan je ook heel veel kracht geven. Ik heb eens was zo verschrikkelijk moeilijk. Ik zag totaal geen uitweg meer. En ik kreeg het woord, mijn trouw is een schild en een panzer. Het was net of ik op een wilde oceaan dreef, met alleen die reddingsboei die ik vasthield. Het heeft een week geduurd. Ik heb zo uitgeschreeuwd naar God. En zijn woord is zo waar. Het kwam helemaal tot rust. Alles is goed gekomen. En dan denk ik, wat heeft dat woord een kracht?
Ja, een kracht.
Tweesnijdend zwaard.
Ja.
En zeker als je hongerig bent en als je dus ontvankelijk bent.
Ik kan niks anders. Ik kan alleen die ene zin. Ja. Mijn trouw is schild en pas.
Dat is ook herhalend, hè? Want je zegt het zo zacht. Dat zei je.
Zeg ik het zacht?
Ja, heel zacht. Ja.
Oh, echt waar?
Ja, dat zakt helemaal weg bij je.
Nou, ik zei, er was eens een meerdere moeilijke periodes, maar dat was één week. Toen was het zo verschrikkelijk moeilijk, ik zag totaal geen uitweg meer.
Nee, dat snap ik. Nee.
En dat God mij dat woord gaf, mijn trouw is schild en panzer. Psalm 91.
Is schild en panzer, ja, dat kon ik niet verstaan.
Een schild en een panzer. Nou, als je dan ga je dat indenken, wat dat schild is en wat dat panzer is.
Psalm 91.
Amen.
Psalm 91. Het is een geweldige.
Nou, maar dat is een mooi getuigenis. Dat betekent dus dat het wel wat met je gedaan heeft, dat woord. En waarschijnlijk heeft het ook te maken met de manier waarop wij ernaar verlangen. Hè? Ik bedoel, wij zijn vaak heel oppervlakkig. Maar de dorstige ziel, hè? De echte, de persoon die daar echt intens naar verlangt, dat hoort God. Ja. Er staat toch ook, het woord van God is toch ook zoiets als. Hij gaat rond, wat staat er nou? En het is een kracht Gods.
Ja.
Tot wie hart volkomen,
ja,
wie hart volkomen naar hem uitgaat.
Ja.
Het is niet maar zo oppervlakkig luisteren, maar het is volkomen uitgaan.
Het gaat over de wereld om bij te staan die krachtig naar
juist,
hem.
Die tekst. En daar moet ik ook bij jou aan denken. Het was wel een noodroep, maar dan is God er toch blijkbaar.
Ja, de Heilige Geest weet het ook.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dus de wil om bevrijd te worden moet aanwezig zijn, hebben we gezegd. En in de Romeinen zagen we die drie factoren. Houd het ervoor, laat niet, hè, dus de zonde overheersen en stelt u leden. Het is actief, en daarom noemen ze het ook wel bekering. Het is de richting zoeken waar de Heer Jezus loopt. Hè. Het is hem volgen. Dat is een andere route als waar je al ging. Het is een ommeslag. We keren om. We hebben een nieuwe route. En we volgen de Heer. En dan die opmerking, het daarvoor houden is eenvoudig geloven. Daar begint het mee. We houden het ervoor, het is het vertrouwen in wat we van hem begrijpen en leven. Leren. De andere twee factoren zijn beslissingen van de wil, zie. Dat is wel duidelijk. Niet dat wij door onze wil van de zonde bevrijd kunnen worden, maar het plaatst ons, noemt hij zo, aan Gods zijde en tegenover onze natuurlijke neigingen. Dus we zeggen, ach, als ik het hier zo goed begrijp, dit zijn die zondige neigingen en we richten ons onder de wil van de Heer. onder zijn heerschappij. Zo zegt hij het hier. Het is dus een act of your will. Het is een duidelijke, begint hier, ons gemoed.
Hierachter staan ook allemaal wegwijzers. Dat bord hier. Nee, dat heb je nog niet gezien.
Nee. Dan B, de overwinning komt door de Heilige Geest die elke gelovige, in elke gelovige woont. Dat zegt 1 Korinther 6, vers 19. Dat kunnen we wel lezen, want dat is toch wel heel belangrijk. Want
1 Korinther 6,
vers 19. De overwinning komt door de Heilige Geest die in elke gelovige woont, is de stelling. En in 1 Korinther 6, vers 9, die lezen we dan het volgende. Of weet gij niet, 1 Korinther 6, vers 19, of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die van u is, die gij van God hebt en dat gij niet van uzelf zijt, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Dus het is een duidelijke kracht Gods die ook ons vraagt dat wij ons dat bewust zijn. Hè? Weet gij niet, Gods geest woont in ons. We zijn niet van onszelf. En we dienen God. Want gij zijt duur gekocht. En dan de opmerking, verheerlijk dan God met uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Dus het is het bewustzijn dat je niet meer zelf kunt bepalen wat je dus doet met je leven, maar dat je dat overgeeft aan degene waar je het eigendom van bent.
Deze tekst wordt vaak aangehaald in het geval van seksueel misdrijven overspel. Dat is...
Dus ik denk dat meer dingen toe kan passen.
Ja.
Als je ook ondergaan moet, dat je dat niet wilt, word je opgedrongen. Dan zeg je, ik ben de tempel van de Heilige Geest.
Het is ook een bewustwording, hè? Het is ook wel duidelijk iets wat in je hoofd plaatsvindt.
Ja, zeker weten.
In Romeinen 8 zegt, de wet, het gezag des geestes, heeft ons vrijgemaakt. Ja. Dat kennen we dat wel, dat begrip denk ik. En dan zegt Efeze, is misschien mooi mee te gaan. Efeze 4, vers 30. Schijnbaar kunnen wij ook de werking Gods teleurstellen. Bedroeven. Dat is niet zo mooi. En dat wordt genoemd. En er staat boven bij mij in hoofdstuk 4 van Efeze, staat bij mij boven de oude en de nieuwe mens. En dan zegt vers 23, dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, het denken, en een nieuwe mens aandoet, die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. En dan zegt vers 30, waar we nu naartoe moeten, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij zijt verzegeld tot de dag der verlossing. Dus wij kunnen de Heilige Geest schijnen bedroeven door het vlees na te lopen, denk ik. En niet ons te stellen onder het gezag van God.
Maar dat is nog de zonde tegen de Heilige Geest. En dit is bedroeven.
Ja, ja.
De zonde tegen de Heilige Geest wordt dus niet vergeven.
Nee, en dat is ongeloof.
Ja.
Dat kan ook niet vergeven.
Dat kan niet, nee.
Maar hier zie je dus dat de Geest een werk in ons doet. En dat als we dus, en misschien bedoelde wat u net zei, over die hond terug naar zijn braaksel, die dus helemaal geen gehoor geeft aan de wensen die God met ons heeft. Ja, en dan is het wel heel ernstig. Dan ben je, want we zijn zelfs door die Heilige Geest verzegeld met de dag der verlossing. Als die geest dan bedroefd over ons is, die ons juist verlost heeft, dan hebben we het niet helemaal begrepen.
Verzeker.
Ja. Dat was dan dat punt. En dan kun je het ook nog, volgens 1 Thessalonicenzen 5 vers 19, dat is schijnbaar nog een stap verder, hem uitblussen. Ik weet niet of dat ook echt gebeurt, maar dat staat hier wel. Dat zijn vermaningen in 1 Thessalonicenzen 15. Het hoofdstuk wordt heel vaak, of deze brief wordt heel vaak gelezen in verband met de wederkomst van de Heer Jezus. Maar het is wel een onderdeel ervan, maar het gaat natuurlijk veel meer om hoe zijn wij dan op het moment dat de Heer Jezus ons ophaalt. Hè? Hoe is onze toestand dan? En dan lezen we in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Blust de geest niet uit. Het uitblussen is dus het, dat is een actief iets. Daar kies je voor. Dus ik denk dat dat dus de vleeselijkheid in onze wezen is. Hè? Dus dat wij juist ons niet richten onder de heerschappij van de Heer, maar onder de heerschappij van het vlees. Ja, dan zijn we toch weer slaven. En we waren juist vrijgekocht om hem te dienen en niet om de zonde te dienen.
Staat er ook een verwijzing?
Ja. Efeziërs 13.
Wat?
1 Korinthe 14 vers 13.
Ja, maar ja, dat ook, het zit ook naar te kijken, maar dat is dan, ja, als je het eerst dan...
Maar die kunnen we even lezen.
Ja.
Soms helpt dat heel erg. Korinthe 14 vers 30. En er staat boven de gaven der profetie en talen. En in vers 30. Misschien moet ik even iets eerder beginnen om het verband.
Ja.
Het gaat over iemand die een vreemde taal spreekt. In vers 27. Indien iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee of drie, meeste drie, geschieden dat hij beurten. En bij beurten en dat één het uitleggen. Maar indien er geen uitleggen is, dat hij zwijgen in de gemeente. Toch dat hij tot zichzelf spreekt en tot God. En, dan, en dat twee of drie profeten spreken en dat anderen oordelen. Doch, indien een ander die er zit iets openbaar is, dat de eerste zwijgen. Nou, dit gaat denk ik over die eerste tijd in de gemeente dat er zoveel... profetie en tongentaal en talen gesproken werden. En dat, dat in orde gebeuren moet. Hè?
Staat er boven orde.
Ja. Ja. En dat dan de geest niet, het moet niet door elkaar heen gepraat worden. Luisteren naar elke uiting. Orde. En dat ligt dan naast die tekst van die we net lazen, dat je de geest niet uit moet blussen.
Ja.
Ik denk dan ook aan een jong gelovige, hè, die enthousiast begint met de Heer te volgen en daar zijn weg in zoekt. En dat hij dan van de ouderen hoort, laat eerst nog eens een paar winters overheen gaan en stel je niet zo aan, en kalm man, dan weet je wel, allemaal dat soort dingen. Dat je ook bij de ander ook dat enthousiasme kunt belemmeren. Hè.
Mm-hmm.
Ook al weet je niet of dat echt de wil van de Heer is, laat iemand er dan zelf maar achterkomen. Geef in ieder geval iemand ruimte.
Ja.
Maar ik zie ook om me heen wel dat mensen juist enthousiast worden en dat een omgeving dat niet van hen accepteert. Ook gelovigen dan. Hè? Want ze vinden dat dat niet past of zo. Ik denk, ja, dat moet iemand toch zelf bepalen. Die ruimte moet, en dat komt er vanzelf wel uit. En dat is denk ik dat je dat moet leren, maar ook leren moet ondervinden.
Ja, en het proces van iedereen gaat anders.
Ja.
Je eigen verantwoordelijkheid daarin.
Ja.
Dus dat, en dan hebben we de inwonende geest, wordt bedroefd. Door de zonden die de wil toelaat. Dus als je het onbewust als een reflex, zonder dat je het wil doet, dat is wat anders. Maar als het dus een actief iets is, dan wordt de geest, zegt de schrijver, bedroefd. Het middel tot herstel is belijdenis en vergeving. En daar gaan we naar 1 Johannes 1 vers 7. Dat is een hele belangrijke tekst die de nieuwtestamentische wedergeboren gelovigen voorgeschoten krijgt in geval van, laat ik dan maar zeggen, zondige. 1 vers 7. 1 Johannes 1 vers 7. Dat staat bij mij boven.
Licht.
De gemeenschap met God. Wat staat er bij jou?
Dat staat bij mij niet.
Licht en duisternis.
Bij mij staat in het licht wandelen.
Ja,
mij
ook.
En dan lees ik in vers 5, dan begin ik maar tot en met 7. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God een licht is en gans geen duisternis in hem. En dan, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Mooi, hè?
Machtig.
Dus het wandelen actief dienen van de Heer, het wandelen in het licht, heeft een reinigende werking.
Machtig, ja.
Maar dat is ook omdat je je stelt onder het woord Gods. En het woord Gods is ook het waterbad des woords. Dus ook wat wij vanavond doen, is ook een onderdeel daarvan. Hè? Net zo goed. Als wij het woord bestuderen en op ons in laten werken. En over nadenken en met elkaar over spreken. Het woord is het onderwerp, niet mijn gesprek. Maar het woord. Dan is dat woord wat ook in ons werkt, een reinigende werking heeft. Dat is ook heel bemoedigend. Want uiteindelijk, de wereld raast om ons heen met allerlei onzin. En wij zijn van die mensen die houden zich bezig met iets wat onveranderlijk is. En dat is helemaal niet in. Want je moet juist bezig zijn met verandering en verbetering. En dat zegt dat als wij wandelen in het licht, dat wij dan gemeenschap met elkaar hebben. En dan het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En ik denk ook dat het wandelen in het licht en gemeenschap met elkaar hebben ook al een reinigende werking heeft, toch?
Ja.
En ook daarmee erken je ook het lichaam van Christus. En dan de volgende tekst, want die gaat ook over zonde. Maar die staat hier niet in, maar die lees ik toch maar even mee. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid in ons niet. Nou, we lazen net in Romeinen dat Paulus juist zegt dat wat hij niet wil, doet hij. Dus die erkent het. En hier zegt dus Johannes dat als je dus zegt dat je niet zondigt, dan lieg je. Nou, dan zegt hij, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en berechtigd dat hij onze zonden vergeeft en reinigt van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
Heel belangrijk dit, heel belangrijk.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Oké, en dan hebben we hier nog. De geest wordt geblust door ongehoorzaamheid van de gelovigen. Het grote woord voor de zondaar is geloven. Daar begint het mee bij een mens. Een zondaar is nog niet bekeerd, dus hij hoort. En dan gaat hij geloven. En dan als je vervolgens een gelovige bent, zegt de schrijver. Maar voor de gelovigen geldt stellen, en dat noemt hij overgeven. Overgeven, toevertrouwen.
Ja.
En dat is dus, je was onder de zonde, je was onder de wet, je was onder datgene waarin je niet zalig kon worden. En Christus stelde je in de vrijheid, en daar houden we het ons voor. We gingen wandelen door de geest, de geest heeft ons door wedergeboren. En het woord werkt in ons wat we lezen en wat we laten reinigen. En vervolgens stellen we ons onder het woord en vertrouwen we op het woord. En dat staat hier. Wij moeten ons stellen of overgeven aan de Heer. En aan zijn woord. En dat werkt dan bevrijdend. En dat is de bedoeling van de lezing. En dat is de kracht Gods die in ons is. En dat is het woord, dat is de geest, dat is Christus. Maar dat begint wel bij onze wil. En je kunt het ook tegenwerken en dan bedroef je de geest.
Ja.
Het is nogal wat, hè, dit hoofdstuk.
Dat is
heel intensief.
Ja.
Een grote impact, hoor.
Ja.
Ik moet steeds aan het lied denken. Ik ben vrijgekocht door het hoogste goed.
Is dat in jouw handen heerlijk?
Nee. Ik weet het niet.
Misschien staat hij in het bundel.
Ja.
Door het hoogste goed. Ik ben verlost en gereinigd.
Oh ja.
En jij kent het wel?
Nou, ik ken de melodie, maar de tekst ken ik niet.
Nee?
Niet? Uit mijn hoofd.
Ik ben verlost van de zonde.
Hoe is de melodie dan?
Ik ben vrijgekocht door het hoogste goed. Ik heb hem nog even.
Kun je hem laten horen misschien?
Kun
je
hem niet helemaal
horen? Zal ik anders afsluiten met gebed en daarna het lied doen?
Ja.
Oh.
Ik zoek straks al die tekst op. Hij is eindig. Lieve Heiland, onze verlosser, onze zaligmaker, onze bevrijder, onze hoge priester, onze volleinde van geloof. U Heer die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. Heer, wij zien op u als volleinde van het geloof, omdat wij die stap gezet hebben, Heer, om u te willen dienen in ons leven. Om af te leggen, Heer, wat van onszelf is en om aan te doen, Heer, wat van u is. Heer, we hebben uw geest ontvangen toen we tot geloof werden en nu willen we ook wandelen door die geest. Heer, willen we uw woord, wat we vanavond gelezen hebben, ook in onze zachte gemoed doen neerdalen, Heer, zodat het daar een werk kan doen. Dat wij ons ook onder de werking van die geest door uw woord ook stellen, Heer. Dat wij ook vertrouwen, Heer, dat u dat werk in ons ook zult voleindigen. Heer, wilt u zo alles doen medewerken, Heer, voor ons. Heer, dat ons leven niet als een verloren leven beschouwd mag worden, maar ook een leven, Heer, wat in dienst van u ook ja, vrucht heeft gedragen voor uw grote naam. Voor de naam van u, Heer Jezus, die ons duur gekocht heeft met zijn bloed. En die ons ja, ook eigendom heeft gemaakt, Heer. En toegevoegd heeft, Heer, aan het grote lichaam, Heer, waarvan u het hoofd bent. Heer, en dat eenmaal ja, compleet zal zijn. En dat eenmaal thuisgehaald zal worden. En dank, Heer, dat we daarna uit mogen zien. En onderweg, Heer, vragen wij u, wilt u ons genade geven, vergeving. En ons trouw betonen, Heer, zoals u altijd doet. Heer, zodat wij ook opgebouwd mogen worden in dat allerheiligste geloof, Heer. Om steeds meer ja, daaraan te voldoen, Heer, wat u met ons voor heeft. Amen.